Hallo allemaal en superleuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf SAP Media verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Van het maken van blogs om beter gevonden te worden, tot fotografie, video's, hele websites en social media. In deze podcast ga ik in gesprek met andere bedrijven en ondernemers over hun zichtbaarheid en hoe hun dit succesvol hebben aangepakt. Nou, wij zitten vandaag naast Karin de Haan, of ik in ieder geval, community manager van NPHorse, of hoe mag ik jou nu noemen? Want het is een aantal keer veranderd.
Ja, ik heb inderdaad wat dat betreft een hele carrière doorgemaakt. Nee hoor, maar ik ben nu manager van NPHorses. En daarmee verantwoordelijk voor de content, voor de marketing, voor de sales en voor de administratie.
Ja, en NPHorse is even voor de mensen die het niet kent.
Een vrij nieuwe uitgeverij. Het is ontstaan uit een aantal titels van Media Primair, die al veel langer bestaat en die waarschijnlijk bekender is. En een aankoop van Wit en Dressuur eerder dit jaar, nadat deze titels failliet waren gegaan bij uitgeverij Flagranti. We hebben nu eigenlijk 5 hele mooie titels in onze stal. Het is Hoefslag, dat is de bekendste. En daar kennen wij elkaar natuurlijk ook wel heel lang van.
Ja.
Bit en Cap. Cap hadden we altijd al. Dat was een Belgisch georiënteerd blad in dezelfde doelgroep als Bit. Dus die hebben we samengevoegd in Bit en Cap. We hebben Mensport, het aangespannen rijden. Showpaard, dat is weer eigenlijk een niche in het aangespannen rijden. En Manege Ruiter. En Manege Ruiter is een blad wat gemaakt wordt in samenwerking met de Manege en Ruiterbond. Verschijnt 4 keer per jaar. Wordt toegestuurd aan alle leden van de Manege en Ruiterbond. En daar kan je ook abonnee van worden eventueel.
Ja.
Dus dat is even in het kort wat NPHorses omvat. En ik ben nu manager en ik ben eigenlijk voor alle takken van sport verantwoordelijk momenteel.
Ja, ja. Ik weet natuurlijk dat jij heel erg ondernemend ben, want ja, je bent eigenlijk als ondernemer bij Hoefslag terechtgekomen als freelancer. Al heel lang ben je daar actief geweest voordat jij manager daar, eigenlijk eerst hoofdredacteur voor de Hoefslag ben geworden. Kan je iets vertellen over hoe jouw ondernemende activiteiten allemaal zijn gestart? Zat het ondernemer er al heel vroeg in of?
Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant, wat bij mij, en dat zie ik trouwens ook heel veel bij andere jonge ondernemers terug, is dat vooral passie. Ik had vooral heel veel passie en drive. En ik wilde bepaalde dingen. En vandaar ben ik dat maar gewoon gaan doen. En dan is dat, als je het over een onderneming hebt, en dan heb je het over een bedrijf dat zoveel geld verdient dat je ervan kan bestaan. Nou, dat is nooit mijn insteek geweest. Dus toen ik ooit gek was van paarden, toen was ik 14, wou ik mijn eigen pony. En ik zei tegen mijn vader en moeder, ik wil graag een pony. Ja, nee, dat gaan we niet doen, Karin. Maar ik had verschillende verzorgponies gehad in die tijd. En dan mocht ik van iemand anders een pony wel een beetje poetsen. En was een keertje rijden ook. En ik dacht, ja, dan ben ik ook zat. Ik wil eigen baas zijn. Dat is natuurlijk ook.
Ja, toen al.
Ja, toen al, ja. Dus toen zei ik tegen mijn vader, nou weet je, dan ga ik wel zelf dat bij elkaar verdienen. En dan koop ik mijn eigen pony. En hij zei, ja, doe maar joh. Hij dacht, dat wordt niks. Mijn vader was tuinder in het Westland. Ik kom uit het Westland. Hij kweekte freesia's. En toen ben ik een freesia-handeltje op gaan zetten. Ik kocht dan bij hem voor goedkoop in natuurlijk. Ik had natuurlijk flink over de prijs onderhandeld. En ik ging echt langs de deur in Naatwijk. En ik ging daar dan bosjes bloemen aan de deur verkopen. En toen had ik na 6 maanden had ik 2000 gulden verdiend.
Zo.
Ja, ja. Ja, het was best een goede business. En als ik natuurlijk een ondernemer was geweest, had ik gezegd, nou, dit ga ik uitbouwen.
Ja.
Ik word een hele grote bloemenhandelaar. Maar ja, ik interesseerde me totaal niet voor die bloemen. Ik wou die pony.
Ja.
De enige reden waarom ik dat deed, was die pony.
Ja.
Dus toen heb ik bij een plaatselijke handelaar in de buurt, waar ik op mijn fietsje dan wel eens kwam, die had een leuk vosje staan. Ik zeg, nou, die wil ik hebben. En ik heb 2000 gulden. En toen heb ik die gekocht. En zo is dat gegaan. Dus dat is in zekere zin ben je dan heel ondernemend. Aan de andere kant, toen ik helemaal mijn pony had, was ik ook weer klaar met mijn bloemenhandeltje. Want zo interessant vond ik dat verder niet. Ik wilde die pony. Dus dat is wel echt. De passie was voor mij groter als mijn ondernemingsdrift. Maar ik ben best wel, denk ik, heb ik een bepaald talent in ondernemen.
Ja.
Als het samenloopt, de passie en het ondernemen, dan komt het goed.
Ja.
Nou, en toen inderdaad, ik heb eigenlijk altijd gewoon, heb ik wel vrij snel gezien dat mijn paard rijden op zich niet goed genoeg was om daar een eigen bedrijf van te maken. Bovendien ben ik eigenlijk, en dat weet ook bijna niemand, heel erg allergisch voor paarden.
Oh, ja, dat wist ik eigenlijk ook niet.
Ja, ik heb heel veel last van stofallergie en hooikoorts. En als ik dus de hele dag in zo'n manegestal of wat dan ook rondloopt, dan kan je me zo wat aan de beademing leggen. En het scheelt natuurlijk dat ik nu heb ik wel zelf paarden en zo. En dan doe ik dat buiten allemaal. En dan is het 1 of 2 paardjes, dan gaat wel. Maar de hele dag, daar word ik gewoon echt best wel ziek van. En ik had ook geen zin om te veel medicijnen in te nemen. Dus ik had al vrij snel zoiets van, nou, ik zie mijn toekomst niet als professional in de paarden. Als instructeur of als ruiter of als wat dan ook. Ik wil me gewoon zorgen dat ik een goede opleiding doe. Dan kan ik er een leuke hobby bij houden. In de paarden.
Ja.
En zo is het ook gegaan. Dus ik heb bedrijfskunde gestudeerd, uiteindelijk ook gehaald. Verschillende banen in het bedrijfsleven gehad. En toen ging ik in mijn vrije tijd naast paardrijden, wat ik ook nog altijd leuk vond, bij een fokvereniging een beetje helpen met het organiseren van dingen. En dan moet je je voorstellen, dat was eind jaren van de vorige eeuw, dus heel lang geleden, rond de 2000 of zo. Weet je. En toen had ik dus bedacht, ik ga een website maken. Ik zelf een websiteje gebouwd, niet dat ik dat ooit had gedaan, maar ik denk dat als ik kan, dat kan ik gewoon, dat ga ik gewoon doen. Met allemaal frames en zo. Ja, het zag er, als je nu kijkt, zag het er niet uit. Maar toen was dat heel erg acceptabel, laat ik het zo zeggen.
Maar wat was jouw doel dan met die website?
Ik wilde meer leren van fokkers, van goede trainers. Ik denk, als ik nou een website maak, dan kan ik heel Nederland afreizen. Ga ik bij iedereen langs, ga ik interviews meedoen en dat werk ik dan uit.
Oh ja.
En zo leer ik daar veel van.
Ja.
En zo is het ook gegaan. Zo ben ik gaan schrijven. Want ik wist wel dat ik goed kon schrijven. Dat heb ik altijd een beetje in me gehad. Dat is ook een soort talent, denk ik.
Ja.
Maar ik had het nooit echt ingezet voor artikelen te maken. Maar toen dacht ik van, ja, ik vind eigenlijk zo'n Roelofs heel interessant.
Ja.
Ik wil naar Arnold Kootsreis, is inmiddels helaas overleden, maar was toen echt de voorman van Roelofs. En ik belde gewoon op. Ik zeg, nou, ik ben Karin de Haan van de VWF. Zo heette die fokvereniging. Kan ik langskomen voor een interview? En die man had zoiets VWF nooit van gehoord. Nou ja, joh, als je dat wil, goed. Dus ik had, ja, echt. Dus ik had zo'n Renault 5'je. En dan ging ik helemaal uit het Westland naar Den Ham, zat dat. En ik heb daar gewoon echt een hele middag, een hele avond met Arnold Coats over fokkerij mogen praten. Zo, maar daar leer je veel van.
Wow.
En zo ben ik begonnen met schrijven.
Ja.
En in die tijd deed ik ook wel zo'n stukje aanleveren bij Steven Stegen. Die heeft nog steeds een soort stegen.net site van het noorden, zeg maar.
Ja.
En dan deed ik wel eens wat aanleveren, wat content. En hij schreef toen voor de Hoefslag.
Okay.
Hij deed toen veel voor de Hoefslag, allerlei fokkerijartikelen. Later is hij in de radio gaan werken en hij is nu geloof ik zelfs wethouder of zo. Toen zei hij, toen zocht Ton Corbeau, die was toen nog de hoofdredacteur van de Hoefslag.
Ja.
Het was nog van BCM in Eindhoven. Die zocht iemand die dressuur ook erbij kon schrijven. Had wel mensen die dressuur deden, maar hij wilde aanvulling. En die zei, toen zei Steven, oh nou, ik weet wel iemand.
Ja.
En zo ben ik uiteindelijk bij de Hoefslag terechtgekomen.
Aha.
Long time ago.
Ja.
Maar is dat omdat ik wilde ondernemen? Nee, ik had gewoon daarna best een leuke baan als projectmanager ergens in Rotterdam.
Je had nooit de behoefte, ik wil mijn eigen baas zijn.
Nee, ik wilde gewoon mijn passie. Ik wilde schrijven en ik wilde leren.
Ja.
En toen ik bij de Hoefslag natuurlijk ging schrijven, kon ik helemaal iedereen bellen.
Ja, en dan zei dat kon iedereen.
Ja, want en dat was toen ook heel leuk. Want toen in de begintijd was dat nog van BCM. En als freelancer was dat heel erg leuk. Want je werd altijd uitgenodigd voor vergaderingen. Ik zat echt in de kernredactie, dus ik mocht meedenken over het blad. Dus iedereen die ik interessant vind, noemde ik. En hoppakee, ga er maar heen. En dat was niet alleen in Nederland. Ik ben ook in Duitsland geweest, Spanje geweest. Allemaal voor de Hoefslag op pad. En daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En dat was echt mijn passie. Ja, het was enorm groot en daarom deed ik dat. En ik verdiende er toevallig ook nog wel weer een leuk centje mee.
Ja.
En ik ben pas echt gaan ondernemen toen het bedrijf in Rotterdam, waar ik toen werkte. Dat was een elektronische uitgeverij. Liep heel erg voor eigenlijk op de troepen. Want ik heb het nog steeds over zo rond de millennium, hè, zo rond het jaar 2000. Die waren beursgenoteerd gegaan en hadden al het geld opgemaakt. In no time, dat is heel makkelijk geld opmaken.
Ja.
Maar waren vergeten dat er ook nog wel eens een keer wat verdiend moest worden. Dus die gingen failliet. Dat was een internetbubbelgeval, denk ik, een beetje. Dat had je in die tijd. En toen kwam ik op straat te staan. En toen dacht ik, toen zeiden ze van, ja, dan moet je uitkering aanvragen. En dan moet je gaan solliciteren. Ik denk, dag, ik hoef geen uitkering, hoor. Ik heb mijn werk een beetje bij de Hoefslag. En ik ga wel een beetje hier en daar freewheelen. En pas toen ben ik ondernemer geworden.
Ah.
Ja, en dat.
En nog heel even terug naar die nieuwswebsite. Want eigenlijk heb jij gewoon een nieuwswebsite gemaakt.
Ja.
Was dat er toen eigenlijk al?
Nee.
Want volgens mij, de website van de Hoefslag, dat was toen helemaal geen
nieuwswebsite. Stelde nog niks voor. En het KWPN deed wel eens, maar ik was vaak sneller als het KWPN. Zeker als het om nieuws uit Zuid-Holland en een beetje het westen ging. Ik kreeg op een gegeven moment ook vaak tips door. En heel vaak werden wij ook ons nieuws overgenomen met als bron VWF. Ja, is dat lachen of niet?
Ja.
En ik heb mezelf natuurlijk dankzij dat werk enorm op de kamer. Maar dat was nooit mijn bedoeling.
Daar ben je ook nooit mee verder gegaan.
Nou, ik heb heel lang de VWF-website nog gedaan. En op een gegeven moment, dat is dan weer het volgende stap in mijn verhaal, kwam ik Erik tegen. Die vroeg ook, wil je een keer een website? Ik was natuurlijk op een gegeven moment, iedereen dacht dat ik websites kon bouwen. En ik nog nooit. Dus die zegt, wil je ook mijn website bouwen? Ik zeg, oké, joh. En ik de teksten een beetje maken, dit en dat. Dus dat heb ik toen ook gedaan voor de eerste website.
Erik van BCM heb ik nu
Nee, heb ik over Erik. Mijn man, Erik. Hier
Erik,
zo.
Jouw man.
Erik van restaurant het Vera's Hotel Oosterschelde. Want die had toen al het restaurant, had nog niet het hotel. Die kwam op mijn pad en die zei van, wil je dat doen? Ik zeg, is goed. En toen ben ik dus naar Zeeland verhuisd. En toen dacht ik van ja, als je fokvereniging VWF Zuid-Holland West, als je daar dus in feite het nieuws voor moet doen en zo, vind ik dat heel lastig vanuit Zeeland. Ja. En toen heb ik het opgezegd. Toen heb ik eigenlijk gezegd van joh, bedankt. Ik heb al die jaren met veel plezier gedaan. Ik heb het opgezet. Ik heb het overgedragen aan nieuwe mensen. En het bestaat ook nog steeds, hè? VWF.nl, kijk maar eens. Ze doen ook nog allerlei dingen organiseren en zo. Hele leuke fokvereniging.
Ja, de jonge paardenwedstrijd.
Ja, in Delft bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben wij toen ook in de tijd opgezet. Met dat clubje wat er toen zat, hebben wij dat toen opgezet.
Ja.
Dus hoe leuk is dat, hè? Dat het nog steeds zo succesvol is en zo goed doorgaat.
Ja.
Ik vind dat ook, ik denk wel dat ik dat, ook nooit bewust nu, maar nu ik als manager ook vaak dingen heb overgedragen. Hè? Ik was eerst, we maken even een sprongetje in de tijd. Ik ben natuurlijk op een gegeven moment hoofdredacteur van De Hoefslag geworden.
Ja.
Na verloop van tijd een hoop veranderd binnen de uitgeverij Media Primair, waar toen onder hing. En toen kwam NP Horses in beeld. Ik heb gepraat met de nieuwe aandeelhouders die daar toen die er nog steeds bij horen. En toen was het ook zo van, nou zou jij dan de manager willen worden? En dat betekent gewoon dat je dus iemand moet zoeken voor jouw functie als hoofdredacteur Hoefslag. Want je kan dat niet combineren met zo'n functie. Je moet dat allebei heel goed doen. Het is niet een beetje dit en een beetje dat. En toen kwam ik er ook achter dat het mij heel veel plezier geeft als ik een goed iemand vind om het over te dragen en die ook alle credits te geven en die ook helemaal in zijn kracht te laten komen. En we hebben nu natuurlijk Denise Dekens die de Hoefslag doet.
Ja.
Nou, zij doet het hartstikke goed. Ik ben echt hartstikke blij met haar. We werken ook heel fijn samen. En ik steek er heel erg op de achtergrond. Ik denk dat Denise veel meer het gezicht is van de Hoefslag als ik momenteel. Maar ik ben 10 keer zo trots. Nou, ik ben zeker zo trots als Denise zelf. En ik gun het haar ook gewoon het succes en de exposure en de aandacht en zo. Ja. En ik denk dat dat was toen bij de VWF ook al zo. Toen waren andere mensen namen het over en ik heb altijd gezegd wat fijn, wat goed. Ja. Dit moet doorgaan, dit moet niet stoppen omdat ik toevallig een zeel tegenkomt en verhuis naar Zeeland. Dat mag nooit een reden zijn, weet je.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat ook wel iets is wat heel erg in mij zit. Daarom ligt dat management me ook wel redelijk goed.
Ja.
Ja.
En als we weer even een stapje terug gaan, want ja, jij kwam dus als freelancer bij de Hoefslag terecht.
Ja.
In die tijd hadden bladen ja, vooral nog heel veel mensen in dienst.
Ja, hoe nou zeg, ja.
Jij hebt er nooit aan gedacht om daar in dienst te gaan. Je bent altijd, jij had vanaf dat moment zoiets van, ja, ik blijf voor mezelf werken. Want jij hebt heel lang freelance voor Hoefslag gewerkt.
Tot 2016. En ik ben de enige reden waarom ik niet meer ben gaan freelancen is omdat vanuit Media Primair wilden ze me heel graag in dienst hebben. Zodat ik echt exclusief alleen nog maar de titels van Media Primair zou doen. En niet meer die andere titels. Ik schreef natuurlijk voor bijna elk paardenblad in Nederland.
Ja.
Schreef ik wel. Ik was natuurlijk heel erg, ik had heel veel klanten in dat wereldje. Ja.
Ja.
Opdrachtgevers of hoe je het niet meer wil. Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje. Ik had altijd andere leuke banen. Ik vond het prima zo. Ik vond het leuk. Want wat voordeel was ook, als je ondernemer bent, ook al is het uit passie, je kan ook nee zeggen.
Ja.
Ja, dus als dan hadden ze, zeker in de tijd van Sanoma, Hoefslag is op een gegeven moment verkocht aan Sanoma. Toen ben jij ook binnengekomen.
Ja.
En toen is er een hele hoop veranderd. Hè? Dus toen was die kernredactie opgeheven. Dus als freelancer had je al een soort bijrolletje.
Ja.
En dan dachten ze soms op die bureauredactie van de meest domme ideeën, vond ik zelf. En dan gingen ze aan mij vragen of ik dat wilde doen. En dan zei ik gewoon, nee joh, ik heb geen tijd. Of nee, ik heb net een andere. Ik zei gewoon nee. Weet je, en dat kan. Als freelancer kan je dat gewoon zeggen. Ik heb daar ook geen moeite mee. Sommige mensen hebben moeite met nee zeggen. Nou, ik niet hoor. Als het me niet aanstaat, en zeker als ik dan toch in die positie zit dat ik nee kan zeggen, zeg ik het ook. En soms hadden ze ook hele leuke ideeën. En dan zei ik, ja, heel gaaf, dat doe ik. En ondertussen had ik alweer zoveel andere klanten erbij dat ik het ook prima vond dat ik niet meer in die kernredactie zat.
Ja, jij koos gewoon eigenlijk een beetje de dingen uit die jij leuk vond.
Ja. En dat kon ik ook doen omdat ik natuurlijk wel ondernemer was, maar ik was nooit financieel afhankelijk ervan.
Ja.
Als je natuurlijk echt moet draaien en je bent dus kostenwinnaar en je woont bij wijze van spreken, je hebt een hypotheek en een eten en boodschappen wat je moet doen. En je hebt misschien nog een auto die je moet rijden. Maar ik kan natuurlijk, Erik heeft natuurlijk zijn bedrijf hier. Dat heeft eigenlijk altijd heel goed gelopen. Het was eerst een restaurant, over ondernemerschap gesproken. Hij is eigenlijk de grootste ondernemer van ons twee. Restaurant ooit gekocht, in 89 geloof ik. Helemaal lang geleden. Hij is nu meer dan 30 jaar ondernemer al.
Yeah.
Ja, toen was het hier alleen dit kleine. Ja, we zitten ook toevallig in het restaurant. Ja. Hebben we dit gesprek ook. Het was een klein wachthuisje was er voor de veerpont. Toen vaarde het veerpont, het grote veerpont, hier over van Annie Jacobopolder naar Zijpen. Erik is hier geboren in Annie Jacobopolder, heeft altijd ramen gewassen. En kreeg dan een gulden of een Duitse mark. Hè? Dat was afhankelijk van of het een Duitse was. Maar al die auto's stonden te wachten in hele grote rijen. Want dat is de enige manier om in Schouwen-Duiveland, waar bijvoorbeeld Renesse, al die strandplaatsen liggen, om daar te komen. Dus stonden hier allemaal te wachten. Hè? En dan tijdens het wachten ging hij dan die raampjes wassen. En dan kreeg hij een gulden of een euro. Een euro had je nog niet, een Duitse mark vaak. Ja. En hij had liefst Duitsers, want een Duitse mark had hij al ontdekt, was meer waard als een gulden.
Oh ja,
echt precies. Heel grappig, ja. Maar afijn, hij had altijd zo van, voor hem was dit wel een soort van toekomstdroom, dat hij hier dit restaurant zou mogen gaan runnen. En toen kwam het te koop, het stond eigenlijk op de nominatie van de sloop. Want ja, dat veerpont hield erop. Er kwam hier echt niemand meer, hè?
Nee, je zit hier echt, dat zei ik net, op het einde van de wereld.
Echt, het is hier echt voor rustzoekers heerlijk. Maar het is, ja. Voor de rest, er is hier gewoon heel veel water en natuur.
De weg houdt hier letterlijk op.
Het is echt het einde van de weg. En hij wilde het toch. En hij is toen met zijn vader samen. Die heeft ook altijd heel hard meegewerkt. Zijn moeder in het begin ook. Hebben ze er een visrestaurant van gemaakt. Nou, dat liep eigenlijk hartstikke goed vanaf het begin. En toen heeft hij er nog een zaal bij gebouwd. Het is de zaal hiernaast. Nou, kon hij meer mensen aannemen, ook partijen en zo aannemen. Nou, dat ging ook allemaal heel goed. En toen later, weer een aantal jaren later, heeft hij huis bijgebouwd, keuken vergroot. Nou ja, elke keer uitbreidingen gedaan. Eerst werken, geld verdienen. Als je het geld verdient, dat ging je dan weer een stukje uitbreiden. Dat is een beetje eigenlijk zoals het, zeg maar, heel traditioneel ook hoort. Hè? Tegenwoordig hoor je vaak over financiering en zo. En dan ga je een hoop geld uitgeven en dan lukt het niet en dan laat je het klappen. Maar bij hem was het andersom. Hard werken, centjes verdienen en investeren in de zaak.
Ja.
En weinig voor jezelf houden. Dat is ook ondernemen, hè?
Ja.
Uiteindelijk hebben wij samen bedacht van, nou, we moeten een move maken. Want je merkte dat de partijenmarkt moeilijker werd. Omdat overal en nergens konden toen, en dan heb ik het over 15, 16, 17 jaar geleden, kon je wel een partij organiseren. Er waren buurthuisjes, sportkantines. Die hadden helemaal die kosten niet die wij hadden. Die hadden allemaal gesubsidieerd. En die hadden de grootste partijen, hielden ze. En dan kon het daar veel goedkoper als bij ons. Dus de mensen kozen dan voor hun in plaats van voor ons. Niet allemaal, maar wel een deel. En dat is gewoon een trend die je ziet. En daar kan je er natuurlijk heel boos over worden. Of over klagen. Maar ja, het is zoals het is. Dat vind ik ook ondernemen. Accepteren dat de wereld verandert. En daar dan weer mee verder gaan.
Ja.
En toen hebben wij ervoor gekozen om er een hotel bij te doen. Dat is Hotel Oosterschelde geworden.
Ja.
Ja, dat is gewoon echt een gouden greep geweest. Want het hotel is gewoon een heel 12 kamers. Klein hotel. Heel persoonlijk. Dat past Erik ook heel goed. Erik kent bijna al zijn gasten. Al zijn gasten kennen hem.
Ja, en, maar jullie doen hier ook bijna alles zelf natuurlijk.
Ja, we hebben inderdaad geen personeel meer in dienst. Dat hebben we een aantal jaren in het begin gehad. Maar dat is ook iets, daar kom ik zo even terug. Maar om over het hotel terug te komen. Doordat we het hotel hebben, hebben we eigenlijk gewoon vervolgens alle crisissen heel makkelijk overleefd. Waaronder ook de coronacrisis. Dat is echt een heel ander verhaal of dat je alleen een restaurant bent. Omdat die dat verblijf. Ik zeg altijd, het is de 80-20 regel. Bij het hotel heb je 80% winst, 20% kosten. En bij het restaurant is het 80% kosten en 20% winst.
Ja.
Nou, welke wereld zit je liever in als je geld wil verdienen? Hè?
Ja, en natuurlijk in dat hotel.
Ja, het hotel is gewoon veel lucratiever. Ja. En die combinatie is heel mooi. Hè? Heel veel mensen die komen in het hotel willen ook graag het restaurant. Dus dan heb je ook wel gewoon een soort van synergetisch effect.
Ja,
precies. Ja, vervolgens ook personeel. Ja, we hebben in het begin hadden we twee mensen vast in dienst. Hele fijne medewerkers, twee dames. Hebben het altijd super goed gedaan. De een ging met pensioen op enig moment.
Ja.
En de ander had een andere baan na 11 jaar. Dus dat kan een keer.
Ja.
En toen hadden we dus helemaal geen medewerkers meer in dienst. En precies was dat het jaar dat meneer Ascher van de PvdA de wet arbeid in balans er doorheen kreeg. En die hebben wij eens goed gelezen, vooral ik, want ik ben dan wel meer een beetje van het lezen en het uitzoeken van dingen. En toen zei ik tegen Erik, je moet nooit meer één iemand in dienst nemen. Want het is een strop om je nek.
Ja.
Het is natuurlijk allemaal minder gunstig geworden. Je kan zogenaamd mensen ontslaan met een... Maar ook als je mensen tijdelijk in dienst neemt voor een half jaar, zit je aan een transitievergoeding vast.
Ja.
Het is nog steeds zo dat je 2 jaar mensen die ziek worden, waar je niks aan kan doen, volledig door moet betalen. Je moet meedenken aan een reïntegratietraject. Lukt dat niet, krijg je aan het einde van de rit, komen ze dan wel in de bijstand, krijg je nog een leuke transitievergoeding voor je kiezen. Dus wij zeiden tegen elkaar, wij willen gewoon nooit meer medewerkers in dienst. Wij werken met een payroll-organisatie voor een aantal oproepkrachten. Dat zijn vaak scholieren hier uit de buurt die in de afwas werken. Dus die hebben we dan nog wel. Die werken bij ons, maar via een andere constructie. En we werken voor de rest met goede ZZP'ers.
Ja.
En ik durf rustig te zeggen, wij betalen zomaar €35 per uur voor een goede medewerker in de bediening. Dat doen we zomaar. Iemand die echt alles kan en het kan runnen.
Mm-hmm.
Maar hij is weg en ik heb geen verplichtingen meer.
Ja.
Dus als wij dan zeggen in de winter, we gaan maar 3 dagen open of maar 2 of zelfs maar 1... Ja, dan heb ik ook maar heel weinig kosten.
Ja.
En uiteindelijk is dat als je het weer... En dat is wel ondernemen. Passie is leuk. En ik ben zelf er ook heel erg... Ik ben ook schuldig. Hè? Ik heb ook op passie heel veel dingen gedaan. Maar uiteindelijk moet je rekenen. En ieder ondernemer moet zich op een gegeven moment wel afvragen van... Oké, wat hou ik nou eigenlijk onderaan de streep over? En is het wel verantwoord wat ik aan het doen ben? Of moet ik concluderen dat dit een uit de hand gelopen hobby is? En gewoon een baan gaan zoeken erbij.
Ja, ik denk dat dat ook deels komt door de wereld die zo erg aan het veranderen is. En nou maak ik ook weer even een stapje terug naar jouw carrière. Want op het moment dat jij in de hoefslag stapte...
Ja,
dat was echt een hele roerige periode waarin veranderingen zo snel gingen. De veranderingen van de afgelopen 10 jaar, dat lijkt niet eens op wat de 50 jaar ervoor is gebeurd zo snel.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind het heerlijk. Ik hou van uitdagingen, ik hou van veranderingen. Ik ben juist zelfs als er niet te veel, dat is niet zoveel. Ik zit 7 jaar nu, werk ik dus eerst Media Primair, nu NP Horses. En als er niet zoveel veranderd was geweest, had ik het al heel snel saai gevonden.
Dat is heel onmenselijk eigenlijk, hè? Want eigenlijk houden mensen helemaal niet van verandering.
Nee, maar je hebt verschillende type mensen, hè?
Ja, ik
ben dan een type wat daar wel van houdt, blijkbaar. Voor de rest in mijn relatie, ik bedoel, ben al bijna 20 jaar getrouwd. En ik heb een vrienden, de man waar ik de paarden mee heb, is weer een andere man als mijn getrouwde man. Maar daar doe ik al meer dan 30 jaar samen mee. Dus ik ben in mijn relatie, hou ik niet van verandering. Een goede vriend is voor mij heel waardevol. Daar ben ik heel zuinig op. En ik hoop ook dat ze zuinig op mij zijn. Maar in een dynamische omgeving werken, dat past mij heel goed. Ik ben altijd wel zo dat ik ook heel erg nadenk over wat er over een jaar zal zijn, wat er over 2 jaar zal zijn, wat er over 5 jaar zal zijn. En probeer daar mijn plannen op te focussen.
Ja.
En het is leuk als dat lukt. Dat doet er bij de, met name in, omdat ik natuurlijk wel heel veel feeling met de markt heb, denk ik. En het is niet alleen ik, hè. Ik ben met een team.
Ja.
En we hebben hele goede mensen binnen NP Horses. Er zitten echt gewoon fantastische community-redacteuren waar ik heel goed mee kan sparren. Die ook heel goed in het wereldje zitten. En ook hele goede freelancers trouwens. Wil ik ook even zeggen. Daar spar ik ook graag mee.
Waar ik er inmiddels ook één van
absoluut, ben. Absoluut, absoluut. En dan is dat natuurlijk toch een beetje vooruitkijken. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je op een gegeven moment ziet dat internet is... Toen ik binnenkwam, hadden we de website, werd behoorlijk intensief bijgehouden. We hadden heel veel nieuws. We zetten eigenlijk heel veel gratis op de website.
Ja.
En heel veel wat het meest gehoorde geluid was bij betalende abonnees van waarom zou ik nog abonnee blijven? Ik lees het wel op de website.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk iets wat toen liepen we eigenlijk achter de feiten een beetje aan, want dat was al gebeurd. Er was niet over nagedacht, dat was gewoon zo uit de ambitie van hoeveel slag moet de eerste zijn, hoeveel slag moet de snelste zijn, hoeveel slag moet de meest volledige zijn. Waren we maar aan het pompen en aan het pompen en aan het pompen op die website.
Ja.
Daar hebben we heel erg over nagedacht, want ik denk dat de website van de hoeveel slag ontzettend belangrijk is. En ook van Bit & Cat en ook van Mensport. He, dus in feite wat voor de hoeveel slag geldt, geldt voor alle titels. Maar wij hebben ooit elkaar leren kennen bij de hoeveel slag.
Ja.
Dus we hebben het heel snel over de hoeveel slag, maar we bedoelen het voor alle titels.
Ja, nou ja, hoeveel slag is natuurlijk wel een beetje de leidinggevende titel geweest voor alle ontwikkelingen ook in de andere titels.
Toonaangevend, ja. Ja, wij hebben op een gegeven moment gezegd, die website is belangrijk. En we willen gewoon ook meer een community worden.
Ja.
Ja, en in dat proces zitten we nu. Zijn we nog niet, dat proces zitten we nu. En wat is dan zo? Nou, we hebben de premium mogelijkheid. Dus abonnees kunnen wel degelijk compleet andere content lezen. Maar vooral ook e-learnings volgen. Mm-hmm. Die komen nooit gratis. Dat doen we gewoon niet. Die zullen altijd, we hebben met de beste trainers, je kan het zo gek niet noemen, van Ankie tot Isabel, Hans-Peter Minderhout, Dinja van Lieren, Rieke Jong. We hebben echt alle grote namen hebben we binnen dat hoefslag het home hoofdstuk op de website zitten. Allemaal mensen die daar gaan lessen of dat ze het zelf uitleggen. Het staan meer dan 30 e-learnings inmiddels op. Van minimaal een half uur tot 3 kwartier per stuk. En als je abonnee bent, kan jij dus in feite een kijkje nemen in de keuken van de beste trainers van Nederland en Europa. Dat is vrij uniek. Dat is niet zomaar overal.
Nee.
Het is een onderwerp. Het kan een reden zijn waarom mensen abonnee worden. Dat vinden ze dan heel leuk. Andere mensen zeggen, ja, maar joh, dat geloof ik wel. Dat kijk ik misschien een keer naar, maar dat vind ik niet zo boeiend. Ik wil dat magazine ontvangen. Hebben we ook nog steeds. Is ook een onderdeel van het totale concept. En zo zijn we continu nieuwe elementen aan het zoeken die we toe kunnen voegen aan die online. Online is het centrale punt. We voegen dingen toe, waardoor eigenlijk gewoon mensen zeggen van ja, maar ik ben wel lid van de hoefslag. Vroeger was dat alleen een magazine, maar ik heb nu en die e-learnings erbij. En ik kan de magazines digitaal doorbladeren. We hebben een marktplaats erop zitten nu. Hè? Dus als jij je paard wil verkopen, of je wil je zadel verkopen, of je hebt een trailer te kopen, of whatever. Mm-hmm. Kan je hem op de homepage van de hoefslag zetten. Gratis als abonnee.
Okay.
Ja, als je geen abonnee bent, moet je wel betalen. Maar ben je abonnee, en dat is niet 1 keer in het jaar. Maar als jij 20 dingen te kopen hebt, mag je er ook 20 dingen op zeggen, opzetten. Dus dat is een hartstikke mooie toegevoegde waarde. We hebben heel veel bezoekers. Dus degene die tot nu toe, we hebben het een beetje getest. Het is nu net online eigenlijk. En degene die dat tot nu toe gedaan hebben, die hebben ook gewoon echt heel veel reacties en zo erop gekregen. Dat is echt heel grappig. Dus dat is nu iets wat ook uitgerold kan worden, wat we meer bekend gaan maken.
Ja.
Dus weer een dingetje. En zo gaan we elke keer verzinnen we dingen waardoor mensen zeggen van ja, ik ben lid van de hoefslag, kan het wel opzeggen en dan heb ik dat blad niet meer. Maar ja, dan ben ik ook dat voordeel kwijt, dat voordeel. Dus het wordt een veel groter ding dan alleen een magazine.
Ja.
En dan denk ik wel, kijk, sommige mensen zeggen, ik ben lid voor de Hoefslag voor het magazine. Is nog steeds een prachtig magazine, daar zijn we nog steeds heel trots op. Maar anderen zeggen, nou ja, ik word dan eigenlijk lid van de Hoefslag meer voor online. Je kan ook alleen online lid worden.
Ja.
Dus dat is ook een optie. En zo zijn we wel, hebben we Hoefslag eigenlijk nu wel zo neergezet, dat het een toekomst heeft. Dat het toekomstbestendig is. Dat het niet meer dat papieren magazine is, maar steeds meer dingen eromheen zetten. Waardoor dat lidmaatschap ook gewoon, ja, mensen hebben dat er dan toch wel weer graag voor over.
Ja, dingen die passen bij de huidige behoeftes van de markt.
Precies, ja. En dan moeten we ook eerlijk zeggen dat wij natuurlijk met de markt zijn meebewogen. He, was natuurlijk 10, 15 jaar geleden was je bij Hoefslag, had je het over de topsporters.
Mm-hmm.
Je moest minimaal toch Grand Prix hebben gewonnen bij de dressuur of een paar dikke prijzen. Wil je überhaupt in aanmerking komen voor een quoteje?
Ja.
En tegenwoordig zeggen we nee, de wereld verandert heel hard. Het aantal wedstrijdruiters in de breedte sport, maar ook in de topsport, in Nederland, en wij zijn Nederlandstalig, loopt hard terug. Kijk maar naar de aantallen startkaarten wat bijvoorbeeld de KNS heeft uitgegeven. Dat is gigantisch naar beneden gekelderd.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel mensen die wel heel veel plezier nog aan de sport beleveren. Elke dag serieus trainen op verschillende niveaus. Dat kan laag niveau zijn. Kan ook zomaar iemand zijn die wissels om de pas thuis oefent. Als er een clinic is van een bekende trainer, dan zullen ze inschrijven of ze gaan kijken, want ze willen leren.
Ja.
Die passen ook bij Hoefslag. Ook al rijden ze nooit meer één wedstrijdring in.
Ja.
En die pakken we er nu dus ook heel duidelijk ook bij. En daar geven we ook soms platform aan. We vinden het leuk als zulke mensen ook hun verhaal delen op het online community platform. Dus het is niet meer alleen maar dat we naar de topsport kijken en alleen maar de topsporters benoemen wat zij doen en hoe zij doen. Die doen we ook, want ik denk dat we altijd heel veel kunnen leren van goede ruiters. Dus dat blijft heel interessant.
Ja.
Maar we pakken zeker ook die verbreding erbij. En we zijn dus echt wel opgeschoven qua doelgroep. En dat betekent ook dat sinds we dat hebben ingezien en hebben doorgevoerd, zijn we ook gewoon qua abonnementenaantallen gewoon licht gegroeid. Wat een unicum is. Want daarvoor, in de tijd van Sanoma, is het gewoon gehalveerd.
Ja.
Dat was gewoon echt dat was gewoon slecht. En nu zijn we gewoon weer op stabiele basis, kunnen we zo op deze manier door. En natuurlijk moeten we nog weer veel, er moet nog veel, we hebben nog heel veel wensen. Maar de basis staat nu heel goed. En die kunnen we dan verder uit gaan werken. En we moeten natuurlijk handjes gaan creëren, middelen gaan creëren om dan ook een goed marketingcampagne nog meer uit te leggen wat we zijn, wie we doen, dat we niet meer alleen magazine zijn, maar dat magazine er nog zeker is en ook altijd zal blijven, wat mij betreft. Maar dat we wel gewoon veel meer te bieden hebben en dat mensen ook als ze kiezen voor Hoefslag, dat ze iets voor veel meer kiezen dan alleen dat blaadje wat op de deurmat verschijnt.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat een hele mooie uitdaging is voor het komende jaar.
Ja.
Ja.
In het begin van dit verhaal liet jij al even het woordje bekendheid vallen. Voor een merk is bekendheid, zichtbaarheid, is natuurlijk onwijs belangrijk.
Ja.
Want zonder zichtbaarheid vermarkt je dan bijvoorbeeld nieuwe dingen. En dingen zoals dat jullie video's hebben, waarvan ik ook nog steeds denk dat heel veel mensen daar nog niet heel goed van op de hoogte zijn. Hoe pakken jullie die bekendheid en die zichtbaarheid aan?
Sowieso blijven we natuurlijk met de verschillende titels. En nogmaals, Hoefslag loopt voor, maar ook Bit en Cap is behoorlijk bekend. En in het menssportwereldje is menssport ook een hele bekende. Dus het is wel per, en dan heb je het over hele andere aantallen, maar dat is ook maar een niche van de totale paardenmarkt natuurlijk.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk gewoon sowieso wat belangrijk is, dan natuurlijk online. Dankzij onze online exposure hebben we gewoon heel veel bekendheid. En dan heb je het over de website met een groot aantal bezoekers. Je hebt het over je social media's, die je continu per dag wel met meerdere feeds vult. De Hoefslag heeft 6 of 7 nieuwe berichten op de website op een dag. Zeker 6 of 7 nieuwe social media posts, zowel tijdlijn als stories. Instagram hebben we er ook bij, daar pakken we ook weer een stukje bekendheid mee. En je moet continu aan die molen blijven draaien. Want het is als je denkt van nou, wij zijn bekend, we zijn er wel, dan loop je achter.
Ja, dat bedoel ik. Jullie hebben natuurlijk een enorm groot bereik.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk wel keuzes maken. Waar ga je voor? Wat ga je daarmee doen?
Nou, we hebben op dit moment echt gekozen om naast de social media strategie die we al heel lang hebben gehad. Laat ik zeggen, de afgelopen jaren hebben we heel veel altijd tijd gestoken en profijt ook gehad van ons enorme social media bereik. Maar jij weet ook waarschijnlijk wel dat die algoritmes van Facebook per dag zo'n beetje veranderen. Het wordt steeds lastiger om echt een groot bereik te creëren met je Facebook-volgers en met je Instagram-volgers. Eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
En het zijn het soort mensen, wanneer kijk je naar je tijdlijn of wanneer kijk je Facebook. Bij wijze van spreken als je op de wc zit. Dus het zijn niet de mensen die op dat moment echt
koop in de
koopmodus
actie.
Of laat ik zeggen in een zware, dus dat je echt een, ja. e-learning gaan kijken of zo. Dat doe je dan ook op een ander moment. Hè. Daar ga je echt even voor zitten. Aanleiding van misschien vragen die je hebt en zo. De strategie voor social media is nu behoud. Behoud van wat we hebben. En we hebben nu op dit moment bijvoorbeeld een SEO-strategie. Die vrij actief wordt aangepakt. Dus we pakken, als je ook op de website kijkt wat nu de newsfeed is. Waar was het in het verleden? Dat paard is verkocht, dat paard is dood. En die ruiter heeft daar gereden. Mm-hmm. Dat hebben we nog wel een beetje. Maar het is nu vooral ook heel veel meer artikelen die we door de SEO-checker hebben gehad. En dan kan het over verzorging kan zijn. Het kan over fokkerij gaan. Ja. Kan een onderzoek zijn. Kan achtergrond zijn. Het zijn ook vaak wat tijdlozere artikelen. Ja. Dus die misschien over een half jaar zou die nog leuk zijn om te lezen.
Ja.
Die melden we uiteindelijk aan in onze Google Search Console. Waardoor ze ook gewoon gelijk gerankt worden. En zo hebben we eigenlijk op een organische manier op dit moment ook gewoon meer bereik te creëren ten opzichte van social. Ja. Dat is eigenlijk op dit moment de belangrijkste strategiewijziging ten opzichte van andere jaren. Om het bereik, de zichtbaarheid en de exposure op niveau te houden.
Ja.
En dat lukt. Dat is echt heel leuk ook. Trouwens om te doen. Als je houdt van content, hou je hiervan. Het is echt een van de leukste dingen die er bestaat, vind ik ook. Dus
ook gewoon omdat het waarde blijft houden. Een social media posting.
Precies.
Die zakt natuurlijk helemaal naar onderweg. Dus,
na een dag ben je gewoon weg. Dan kan je weer een nieuwe zetten. En de ene die wordt gedeeld en dat doet nog wat. Maar er zijn ook social media posts. Ja, die krijgen 20 likes en dat is het.
Ja.
Daar heb je eigenlijk niks aan. Weet je, voor de hoefslag dan. Ik bedoel, als je dat persoonlijk op je persoonlijke tijdlijn 20 likes krijgt, is dat wat anders maar voor de hoefslag met meer dan 100.000 volgers. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon een veel grotere interactie gaan creëren.
Ja,
plus in de toekomst willen we die interactie willen we ook natuurlijk liever binnen ons eigen platform dan op dat social media de hele tijd.
Ja.
Dus ook dat is een reden om die SEO-strategie door te gaan voeren.
Ja.
Dus zo houden wij onze zichtbaarheid groot. En ik denk zelf, wij kiezen er wel voor om 5 of 6 grote evenementen te adopteren elk jaar. En die echt huge te doen. Daar zijn we. We maken video's. We hebben gewoon misschien wel 8, 9 posts per dag van zo'n evenement.
Mm-hmm.
En dan kan je bijvoorbeeld denken aan Indo-Brabant is zo'n evenement. Jump in Amsterdam. Dat is nog eerder natuurlijk als Indo-Brabant. Maar ook het CIO Rotterdam. Een EK en WK. Als dat er is. Dat soort evenementen. Maar dan pak je er 5 of 6. Daar investeer je in. Dat doe je heel goed. En voor de rest zijn we gewoon volgend. Dus op het moment dat er iets heel erg bijzonders is gebeurd, dan noem je dat. En dan zoek je er ook een achtergrondartikel bij bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk nog beter dan alleen dat nieuws noemen. Maar dan gaan we niet de hele tijd, elk uur de laatste uitslagen van een evenement doen waar we niet voor gekozen hebben.
Ja.
En dat is ook een groot verschil. We onderscheiden ons nu ook weer veel meer van andere nieuws sites. Hè. Denk aan EQ Nieuws die wel heel erg nog de evenementen volgt. En denk aan bijvoorbeeld Horses, hè.
Ja.
Ook een hele grote partij. En die hebben wel altijd dat ze elk uitslagje noemen op hun website. En dat willen wij. Wij willen meer een kennisbank worden, meer aan inhoud, meer aan de inhoud werken.
Ja.
Dat is ook weer gewoon de nieuwe koers die we varen. En dat heeft te maken met die SEO-strategie. Ja. Want een uitslag van een wedstrijd krijg je bijna niet als een SEO-artikel genoemd bij Google.
Nee, dat is een lastige.
Ja, er zit een hele andere eis aan. En dat is gewoon, dat kunnen wij. Wij kunnen goed content maken, dit kunnen we ook. Ja. Dus dat is nu weer even de strategie voorlopig. En want dan kijken we natuurlijk, het is natuurlijk heel dynamisch. Wij kijken elk half jaar heb ik een strategische sessie. Kan ik ook ieder ondernemer, kan ik dat aanraden. Dan ga ik sparren met mensen, met mijn aandeelhouders nu op dit moment. We hebben hele fijne aandeelhouders. Heel veel ervaring ook in het uitgeverijwereldje. Niet in de paarden, maar is prima, lekker verfrissend.
Mm-hmm.
Komen vaak ook met hele goede ideeën. En met mijn team. En dan komt daar vervolgens een wensenlijstje uit. Dan maken we keuzes. Het komende half jaar zetten we hier en hier en hier op in. En de anderen die blijven ook staan. Dus dat wensenlijstje dat pak je gewoon een half jaar weer erbij. En soms blijken dan bepaalde wensen dat je zegt van, goed dat we dat niet gedaan hebben. Soms zeg je, die hadden we eigenlijk misschien erbij moeten pakken. Gaan we nu pakken dan.
Ja.
En soms zeg je van, laat nog maar even op het wensenlijstje staan. Want ik weet nog niet of de paardenwereld er al klaar voor is.
Ja.
Ik hoorde bijvoorbeeld in jouw podcast, jouw eerste, dat jij natuurlijk social media marketing bij een bureau hebt gewerkt, wat daar heel erg actief in was.
Ja.
En dat je ook uiteindelijk zoiets had van, zijn we daar klaar voor in de paardenwereld? Dat is de vraag inderdaad.
Ja.
En nu is eigenlijk de hype van social media marketing alweer voorbij.
Ja.
Door die algoritmes. Dus dat is soms, kan je een heel leuk idee hebben. Wij hebben daar ook wel eens over gedacht om daar wat mee te doen. Hebben het uiteindelijk nooit echt gedaan. Ik moet ook zeggen dat die hele strategische sessies en dat strategische denken en dat wensenlijstje is vooral sinds dit jaar. In de tijd van dat we bij Media Primair zaten, was dat wat minder.
Mm-hmm.
Werd er wat minder strategisch gedacht. Werd er meer gereageerd op wat er was. En nu zijn we meer aan het vooruitkijken.
Ja.
Dat is ook een proces wat je zelf doorgaat. En ik had ook een andere functie toen.
Ja.
Ja, dus ik ben nu ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het gebeuren. En toen was ik hoofdredacteur, dus toch heel iets anders.
Ja, en een post die ik onlangs online zette over het laten zien van de persoon achter een bedrijf. Jullie als Hoefslag, die hebben natuurlijk een groot team en die richten vooral op het merk.
Ja, klopt.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat heel goed is dat je zichtbaar bent, vooral als je een ZZP'er bent of een klein bedrijfje hebt. Misschien met 1 of 2 medewerkers. Dan is het heel belangrijk dat ze kiezen dan ook vaak. Kijk, Erik, hè, kom even bij mijn Erik.
Ja.
Niet Bruger, maar Erik Moerland van het Hotel Oosterschelde. Mensen kiezen echt voor hem. Iedereen die hier ooit is geweest, weet wie Erik is. En ook in zijn social media uitingen zie je ook heel vaak zijn foto. Heel vaak een quote van hem. Hij heeft een blog. Hele leuke blog heeft hij ook. En dan doet hij altijd zijn viservaringen. Combineert hij met wat hij meemaakt in het hotelrestaurant.
Ja.
En dat is echt een verpersoonlijking eigenlijk van dit bedrijf.
Ja.
En dat is ook heel sterk. Een heel sterk instrument om in te zetten. Dus ik kan alle kleinere ondernemers dat zeker aanbevelen. Maar voor Hoefslag hebben we inderdaad dat merk wat we neer willen zetten. Er zijn zeker personen die daarmee geassocieerd worden. Dat denk ik zeker. Ik denk dat Denise Dekens, onze huidige community-redacteur, echt wel wordt gezien als de vertegenwoordiging van Hoefslag. Ik was dat ook altijd heel lang. Ben het nog wel een beetje, denk ik. Ik heb nog steeds mensen die zeggen, oh, jij bent Karin van de Hoefslag. Nou, vind ik geen straf. Dat mag je van mij altijd zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we niet 1 persoon heel groot maken. Ik denk dat het belangrijk is dat we met een team dit doen en dat we het merk heel groot maken. En dat is omdat wij natuurlijk ten eerste al een heel groot exposure hebben. En ten tweede te maken hebben met een team wat in dienst is van de Hoefslag. Of als freelancer werkt. En ook die kunnen weggaan.
Ja.
Die kunnen op een gegeven moment een andere koers gaan varen. Nou, als Erik zegt, joh, dat gaat hij niet zeggen, maar ik stop met mijn restaurant. Dan is dat prima. Dan hoeft hij ook niet meer in beeld. Maar als Erik natuurlijk, als het restaurant 10 keer zo groot was. En Erik zegt, ik ga het een beetje rustiger aan doen. Dan baal je er eigenlijk van dat altijd Erik naar de voorkant moet. Dan zorg je eigenlijk gewoon dat het restaurant zo'n reputatie heeft. Dat mensen ook voor het restaurant komen. Dus ik denk dat het heel erg aan de grootte van het bedrijf ligt waar je mee werkt. En we proberen natuurlijk wel altijd onze boegbeelden heel erg naar voren te halen. Ja, dus met dressuur vind ik Dingen van Lieren echt een boegbeeld van de dressuursport op het moment. Nou, het verleden was Ankie van Gunst voor dat natuurlijk. Heeft ook altijd heel veel voor de Hoefslag gedaan. Nou, zo zijn er ook internationaal. Weet je, je hebt gewoon heel veel mensen waarvan je zegt, nou, dat vind ik mensen die een bijzonder voorbeeld zijn. Een ambassadeursrol hebben voor de sport. Bij de jeugd Martin Luiten bijvoorbeeld.
Ja.
En dat soort mensen probeer je ook bij je titel te trekken, door ze exposure te geven, door een verhaal met ze te maken, door een video met ze te maken. En dan is dat natuurlijk voor die persoon fijn, want die kan ook uitleggen hoe hij in het paardenwereldje staat, hoe hij zijn paarden of zij zijn paarden traint, hoe belangrijk paardenwelzijn wel niet is. En voor ons is dat ook belangrijk, omdat wij gewoon dan zeggen van ja, maar wij staan achter, wij steunen Dinja. En wij steunen Martin. En dat kan je ook op die manier, is er ook een wisselwerking. Maar dan nog, Dinja Verlieren heeft haar eigen bedrijf. Martin weet ik nog niet of hij dat echt wel helemaal heeft. Maar die is nog heel jong natuurlijk. Die studeert nog. Maar hij zal misschien later ook een eigen. Die zijn niet van Hoefslag. Hè? Dinja Verlieren doet het ook bij een andere tijdschrift die haar vraagt. Daar zal ze ook gewoon aan meewerken. Want zij ziet zichzelf, heb ik het idee in ieder geval, ik mag niet voor haar praten. Als een ambassadeur voor de sport. Ja. Zij werkt daar wel heel erg goed aan mee. Ik ben ook heel blij dat we met de sport weer iemand hebben die rol serieus op zich neemt. En dat ook op een hele enthousiaste, positieve manier uitdraagt.
Zeker.
Ja, ik vind dat heel waardevol. En een Hoefslag is daar weer heel blij mee. Bit & Cap heeft weer andere ambassadeurs.
Ja.
Ja, dus daar moet je weer...
Andere doelgroep natuurlijk.
Andere doelgroep. We hebben een hele mooie grondwerkserie. Grondwerk in 10 stappen met Monia Spijkhoven en Celine van Stroom. 2 hele bekende grondwerktrainers zijn dat. Ja, iemand die in de Hoefslag, vanuit het Hoefslagpubliek zegt, die haalt zijn schouders op van wie zijn dat misschien, zeggen ze dan.
Ja.
Maar in dat wereldje zijn dat gewoon hele bekende mensen die dat hartstikke goed kunnen uitleggen. Een hele duidelijke serie waarvan ik zou zeggen, als je dat leuk vindt om met je paard te gaan doen, zorg dat je die serie leest. Want dan kan je heel makkelijk in 10 stappen heel ver komen.
Inderdaad.
Zo heeft iedere titel mensport ook weer eigen boegbeelden en zo heeft Showpart dat ook enzovoort.
Ja.
En de Manege Ruiter is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt wat dat betreft. Maar dan doen we ook wel eens wat bekendere ruiters vragen naar hun ervaringen in de sport en hoe ze op een manege zijn begonnen en wat voor manege dat dan was. En wat hun lievelingspony was en zo, weet je wel. Dus daar kan je ook dat linkje wel weer mee maken.
Ja, en je hebt natuurlijk wel een verschuiving, want kijk, de Hoefslag 10 of 20 jaar terug, toen was een Hoefslag of een bit of een cap, dat was natuurlijk echt de manier voor ruiters ook hoe ze hun kennis konden delen. Maar vandaag de dag kunnen ze dat eigenlijk ook gewoon zelf.
Ja, absoluut. Dat is een heel groot verschil. En je zag toen ook dat de bladen die er toen gemaakt werden ook altijd bijvoorbeeld nog uitslagen van wedstrijden vermelden. Natuurlijk. Heel veel wedstrijdverslag. En toen ik binnenkwam bij de hoefslag, werd ik nog naar Jerez de la Frontera gestuurd. Om daar het WK dressuur, helemaal groot verhaal, 6 pagina's openen met het verslag van het WK dressuur. Nederland had niet eens een medaille daar. Maar het was een mooie WK. Hè? Crack zat in het team en Jess zat in het team. Henk stelde toen. Ferro volgens mij ook. Dus dat was wel heel bijzonder om die daar in actie te zien. Maar goed, dat zou nu ondenkbaar zijn. Want die verslagen en ook, de livestream via Clip My Horse. En de
ruiters zelf. De ruiters, 5 minuten
iedereen.
Na de proef.
Alles is al bekend. Dus dat doen we ook niet meer. Nee. En dat is natuurlijk iets wat je goed moet realiseren. Als jij een uitslagenblaadje nu nog wil maken, ja, dan ben je bezig met iets voor een paar mensen die geen internet hebben. Die zijn misschien over de 60 of zo. Even heel denigerend, want er zijn heel veel oudere mensen die wel degelijk heel goed thuis zijn in internet. Dat weet ik ook eens wel. Maar goed, dan ben je eigenlijk, loop je achter de massa aan en dan ben je eigenlijk, heb je de boot gemist. Dus dat is ook duidelijk. Gelukkig hebben wij daarin heel erg vooruit gewerkt. Wij doen er vooral achtergronden, echt een beetje meer de onderzoeksjournalistiek erin. Ook veterinair, echt eens uitdiepen wat er dan aan de hand is als een paard een pees blessure heeft. Duidelijke voorbeelden uit de kliniek. Dat soort dingen worden we niet zo erg gedeeld op internet en social media. Dus daar kunnen we natuurlijk nog wel zeker van hele grote toegevoegde waarde zijn. En als wij natuurlijk een instructie doen met een bekende ruiter, en die geeft een abonnee van Hoefslag of van Bit & Cap les.
Ja,
dat is niet iets wat ze kunnen delen. Terwijl jij als ruiter, jij bent misschien ook niet Grand Prix dressuur. Hè? Je rijdt misschien ook op een iets lager niveau. Of je bent al met jonge paarden met de basis bezig. Leer juist van zulke video's, leer je het meeste. Juist die ruiters die nog niet perfect rijden, die wil je eigenlijk les zien krijgen van zo'n goede trainer. Want daar leer je van. Dus dat is ook wel een stukje informatie waar wij natuurlijk toegevoegde waarde kunnen geven. Zowel in het magazine met het artikel als online met de video. Dus zo denk ik wel dat, ja, er is heel veel veranderd. Maar ik denk dat wij wel heel goed mee zijn gegaan met de veranderingen. En dat dat ook de reden is waarom we nog eigenlijk zo floreren.
Ja, en nog een verandering als we even over het magazine praten, want tot voor kort waren jullie nog altijd heel erg zichtbaar ook in de boekenwinkels.
Ja.
En dat is ook een verandering die jullie de laatste tijd hebben doorgevoerd, dat jullie niet meer in de boekenwinkels liggen.
Nee, nou dat is niet wat wij, dat moet ik wel even heel duidelijk zijn. Dat is de verdeler, die heeft gewoon heel veel special interest bladen eruit gegooid. Okay. Niet alleen paardensport, maar ook heel veel andere bladen. Ook alle concurrerende bladen, nu zijn ze allemaal van ons. Dus met name bit en dressuur zijn ook uit de winkel gegooid. Dus dat is niet onze keus. Dat is echt de keus van de verdeler.
Okay.
En ik kan ook zeggen dat we wel in gesprek zijn met de verdeler. Om in ieder geval niet misschien alle bladen, maar een bepaalde selectie toch weer in de winkels te krijgen. Aan de andere kant, wat ook meespeelt, is natuurlijk een stukje milieubewustzijn.
Ja.
Je verdeelt die bladen over heel Nederland. In alle winkels worden er maar een paar verkocht. De rest komt terug, wordt vernietigd.
Ja.
Ja,
dat weten veel mensen misschien niet.
Nee, maar zo werkt het wel. Dat is wel een argument voor mij om te zeggen, nou ja, als mensen dan een exemplaar willen bestellen, kan altijd online. Dat is gewoon heel zichtbaar. Je kan heel makkelijk nog van verleden jaar of het jaar daarvoor of de laatste, wat je wil, kan je online bestellen. Sturen gewoon netjes naar je op. En dat scheelt natuurlijk wel heel veel papiervernietiging. En je moet je afvragen of je dat nog wil in deze tijd. Aan de andere kant realiseer ik me ook dat er nou eenmaal mensen zijn die liever in de winkel kopen. Misschien even doorbladeren ook voordat ze kopen. Ja, dat gaat dan weer niet online. Ja. Dus wij zijn daar nog wel weer opnieuw over. We hebben in ieder geval een opening bij de verdeler. Maar die zitten niet om ons te springen. Ik denk wel dat we het er misschien doorheen kunnen krijgen. Maar we moeten zelf ook kijken van wat vinden wij maatschappelijk verantwoord.
Mm-hmm.
Ja, je hebt ook een soort social responsibility in je ondernemen. Dat nemen wij zwaar op. Hè? Dus je moet wel, het magazine is nou eenmaal papier. Dat is zo, maar heel veel mensen bewaren ook heel veel magazines, lezen het ook vaak door, geven het weer door aan anderen. Dus dat vind ik nog, daar kan ik wel voor mijn gevoel goed mee wegkomen.
Mm-hmm.
Maar als er natuurlijk gewoon duizenden exemplaren, want ja, al die winkels moeten verdeeld worden, die komen ook allemaal, komen er wel een paar terug, van elk nummer vernietigd moeten worden, moet je afvragen of je dat nog wil.
Ja, en wat is dit effect voor jullie geweest, ja, qua zichtbaarheid en inkomsten, is dat?
Nou, het leverde weinig op.
Ja.
Dat is ook oké, als je dat dan ook nog, we hebben op de winkel, wat je in de winkel, als iemand daar dus 9 euro voor zo'n hoefslag betaald, krijgen wij daar geloof ik 3 euro van of zo. Heel weinig.
Ja.
En dan moesten we natuurlijk al die drukkosten betalen van al die nummers die ook vernietigd werden.
Mm-hmm.
Dus rendabel is het sowieso niet. Maar het is voor je zichtbaarheid en voor je marketing is het interessant. Dus dat is het argument om het wel te doen.
Ja.
Ja. Dus qua inkomsten, ja, we draaien heel lekker, want we verkopen heel veel magazines nu online. En daar hebben we natuurlijk die marge niet op weg te geven.
Nee.
Dus qua inkomsten is dit rendabeler. Maar de vraag is natuurlijk, je moet niet altijd alleen doen wat rendabel is. Soms moet je ook iets investeren in je merk, in je titel. Bijvoorbeeld door inderdaad wel te zeggen, we leggen ze in de winkels. En dat je je zichtbaarheid vergroot. En ook een stukje service naar de mensen die het leuk vinden om zo'n los exemplaar te kopen.
Ja.
Ja, dus ook, dat is een afweging. We zijn daar nog niet helemaal uit.
Ja.
Dat staat op het wensenlijstje.
Verschillende... Ja, facet die daar ja, ook bij echt, komen kijken.
Kijk,
ja.
En 20 jaar geleden was het gewoon een no-go om te zeggen, ik doe niet meer terug in de winkel.
Nee, want toen draaide het ook dat gewoon alleen het. Maar om, ja. om het blad.
Ja, maar dat is tegenwoordig ook anders. Ik heb ook heel veel, ja. en dat is misschien ook leuk om te weten, sinds we dus die nieuwe website hebben met die premium mogelijkheid, is ongeveer 20% van de nieuwe abonnees is premium. Dus die willen dat blad. Die kunnen alle hoefslagen tot wel 2 jaar terug doorbladeren. Online en kijken, maar zijn vooral geïnteresseerd in die e-learnings en die mooie premium artikelen allemaal. Ja.
En die premium leden die zijn dan alleen online lid?
Ja, dat kan ook. Dat is ook een abonnementsvorm.
Okay.
We hebben dus een abonnementsvorm dat je dus dat je 5 keer hoefslag thuis gestuurd krijgt, de specials. We hebben een abonnementsvorm dat je de 16 krijgt, alle hoefslagen. En we hebben een abonnementsvorm dat je geen 1 hoefslag thuis gestuurd krijgt.
Okay.
Maar dat je wel altijd in kan loggen en alle achtergrondartikelen en alle premium artikelen kan lezen en de video's kan kijken.
Ja, dus 3 keuzes eigenlijk.
3 keuzes, ja.
Ja, ook heel bewust 3 keuzes, ja. want dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje een magisch getal
precies.
altijd.
Precies, dat is in de fotografie zo, heb ik ooit van jou geleerd.
Maar ja, dat is in de marketing eigenlijk ook zo.
Absoluut, ja. ja.
ja.
En ook de meest gekozen, en het grappige is, wij hebben wel, daarin verschillen wij misschien wel met andere titels, ook andere vakgebieden. We hebben ons premium, we hebben gezegd, de content is zoveel waard. En dat is de minimumwaarde van het premium abonnement.
Ja.
En dan hebben we gekeken, wat is de kostprijs voor ons om die hoefslagen toe te sturen? En dat hebben we erop gedaan. Dus het verschil tussen een premium abonnement en een abonnement waarbij je 16 hoefslagen thuis gestuurd wordt, is misschien maar €2 per maand. Maar dat komt omdat wij vinden dat het premium, de content, heeft een bepaalde... Ik moet mijn vrienden, jij gaat voor ons video maken, jij maakt voor ons artikelen. Wij moeten dat betalen aan jou.
Ja.
En of iemand dat dan online leest of in het magazine leest, het moet wel betaald worden. Dus die content heeft een bepaalde waarde. En dat is gewoon dat is de ondergrens.
Ja.
En als je dan zegt, nou ik hoef die magazines niet, want ik lees geen magazines meer. Nou, dan word je gewoon premium abonnee. Kan ook.
Dan betaal je geen drukkosten.
Betaal je geen drukkosten. Ja. Maar het is niet zo dat je dan... Sommige mensen zeggen, ja maar als ik dan die 5 hoefslagen doe, dan doe ik 5 keer €9. Dan kost dat maar €45 per jaar. Nee. Want je kan wel alle content premium online bekijken.
Ja.
Dus die online kosten zijn die premium. Die contentkosten zijn er van een bepaald niveau. En die 5 nummers zitten er eigenlijk op.
Ja.
En dat is een manier van rekenen die volgens mij nog niet altijd wordt toegepast, maar wat wel veel meer uitgevers zouden moeten doen.
Ja.
Want het is wel een veel reëlere berekening van je kosten en je baten.
Ja, slim.
Ja.
En ja, jij bent in jouw afgelopen 7 jaar natuurlijk ook genoeg uitdagingen tegengekomen.
Yeah.
Welke zijn jou het meeste bijgebleven?
Goh, jeetje, dat is zo'n vraag die ik niet had. Ik heb sowieso niks voorbereid.
Nee, ik natuurlijk wel.
Ja, ik moet zeggen, in negatieve zin vond ik de reorganisatie bij Binnen Media Primair echt een ramp.
Ja.
Vond ik verschrikkelijk. De helft van mijn collega's werden ontslagen.
Ja.
Dat vond ik verschrikkelijk. Ik hou van ik ben misschien dan in dienst, nu ook bij NP Horses, toen bij Media Primair. Maar ik hou van mijn collega's. En wij spreken mijn eigen uren ervoor in willen leveren als zij konden blijven. Maar dat was niet aan mij. Ik heb die keuze ook niet kunnen maken op die manier. Dus dat vond ik echt verschrikkelijk. En daarna moesten we dus met de helft van de mensen hetzelfde werk doen.
Ja, dat is eigenlijk niet...
Nee, dat was ook een onrealistische reorganisatie. En dat heeft heel veel pijn. Daar hebben we allemaal... Ook de mensen die gebleven zijn, zijn inmiddels ook allemaal weg. Echt allemaal. En ik denk dat komt omdat uiteindelijk is de klap zo groot geweest.
Ja.
De enige die er nog zit, ben ik.
Oh.
Ah, nou, maar ik heb heel veel weer hele fijne... Ik heb weer een nieuw team op moeten bouwen.
Ja.
Want we kwamen natuurlijk vrij snel achter dat dat natuurlijk niet gaat. Dat gaat wel even een paar maanden. Maar iedereen liep natuurlijk ook vast met alles. Dus ik heb uiteindelijk, toen NP Horses in beeld kwam... en ik daar ook manager van mocht worden... heb ik een nieuw team weer op moeten bouwen. En ik ben onwijs trots dat dat gelukt is. In deze tijd van dat er arbeidstekorten zijn.
Ja.
Ik heb super fijne mensen. Daar kan ik echt 300% achter staan. Ze werken allemaal net zo hard als ik. Nou, dat is echt top. En niet dat ik zo hard werk, maar ik ben gewoon... soms dan denk ik wel eens van, ik vind het heel gewoon dat ik altijd daarmee bezig ben. Ook 's avonds en in het weekend en zo. En niet iedereen kan ik dat van verwachten. Maar ik ben zo trots op mijn mensen dat ze ook gewoon daar bereid zijn om heel hard te werken en heel ver te gaan. En ook die passie hebben.
Ja.
Want zonder die passie moet je dit werk gewoon niet doen. Dan kan je beter stoppen. Dus daar ben ik super trots op. Maar als ik nou mag zeggen van grootste klap die ik heb gehad. Jij zei uitdaging, dit was eigenlijk een klap, was die reorganisatie. En de grootste uitdaging was om het daarna weer op te bouwen. En dat gelukt is, ja, daar ben ik echt dankbaar voor. En dat is niet mijn verdienste, het is ook de verdienste van het hele team. Maar daar ben ik echt dankbaar voor, ja, zeker. Ja.
En ja, we hebben het er net al wel een beetje over gehad, over de digitalisering. Maar was dat ook een uitdaging?
Want, ja, ook een uitdaging, maar dan in positieve zin.
Tot voordat ik wegging, was dat, ja, en was hoeveel jaar is dat nog helemaal niet...
Nee.
Zo lang is dat niet terug.
Nee,
drie,
nee.
Vier
ja, nee.
jaar nu?
Vier. Nee, ja, nee, klopt, absoluut.
Was daar nog helemaal geen sprake van. Terwijl eigenlijk, ja, de wereld om ons heen, die was al zo aan het verdigitaliseren. Dat...
Ja, klopt. Nee, ik weet nog wel dat jij een keer zelfs een presentatie hebt gehouden over premium content.
Ja. Ja,
zullen we premium content doen? En dat je ook echt uit moest leggen. En niet zozeer aan mij hoor, maar gewoon dat in het huidige managementteam wat ik toen zat ook echt uitgelegd moest worden.
Ik snap
van, ja,
helemaal niks
maar
van.
Je kan niet alles wat je nu op die website zet premium noemen. Premium content kan alleen content zijn met een duidelijk toegevoegde waarde, waar mensen iets voor willen betalen.
Ja.
En dat is natuurlijk vaak niet het nieuwsbericht van Pietje Puk heeft zijn paard verkocht.
Nee, want
dat lees je wel op
Facebook. Is, dan ga ik het wel ergens anders lezen.
Ja, dat kan je heel veel gratis lezen. Dus dat is echt gewoon, dat moet echt die diepgang zijn. En echt die e-learning video's. Dus dat zijn allemaal premium faciliteiten, extra's. Ja, ik heb natuurlijk, we hadden natuurlijk te maken met uitgeverij. Die meerdere takken had. We hadden natuurlijk de vrije titels, daar zat ik heel erg in.
Ja.
Maar er waren ook stamboeken en verenigingen. En die hadden ook wensen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk werd er elke keer wel een beetje de keuze gemaakt om voor de stamboeken wel allerlei digitale dingen te ontwikkelen en te doen. En voor de...
Want dat leverde direct iets op?
Ja, die klanten die moesten natuurlijk ook, die hadden ook, dat was één klant en die had bepaalde wensen. En daar werd dan ook heel goed op ingegaan. Dat deden ze ook heel goed, dat was echt prima.
Ja.
Maar in feite kwamen we wel een beetje met de vrije titels altijd een beetje achteraan. En op het moment dat we dus dat die verkoop naar MP Horses in beeld kwam. Ik moet wel zeggen dat de eigenaar van Media Primair ook nog deels eigenaar is van MP Horses. Dus die maakt dit nu ook allemaal mee, zoals we dat bij MP Horses doen. Ik denk wel vanaf dat moment zijn we ook op een ander systeem overgegaan. En werden we minder afhankelijk van de beperkt beschikbare ontwikkelaars binnen Media Primair. Maar konden we met externe mensen werken.
Ja.
En hebben we hele grote stappen gemaakt. En één keer een inhaalslag gemaakt. En dat is natuurlijk gewoon goud waard geweest. En dat moet ik wel zeggen, ja, jij zegt dat nu zo. Dat is zo.
Ja, ik denk want dat in mijn beleving liepen we altijd een beetje achter de feiten aan.
Ja,
in ieder geval,
toen ik binnenkwam was dat ook zeker zo.
Ja.
En ja, we hebben denk ik 2 jaar met elkaar samengewerkt of zo. En voordat iedereen zover was, dat we dus die stappen konden maken. En ik heb ook wel, op een gegeven moment hadden we een plan klaar. En toen werd er ook weer gekozen, nou, Hoefslag moet nog maar een half jaar wachten. Want we gaan eerst een van de stamboeken doen.
Ja.
Een groot project voor een van de stamboeken. En op dat moment was dat vanuit het bedrijf, vanuit Media Primair... eigenlijk wel goed te verkopen. Alleen voor ons was dat natuurlijk weer stilstand. En
ja.
We hadden een website, een WordPress-site in die tijd. Nou, dat was gewoon een ramp. Die klapte er elke keer uit. Die kon het helemaal niet meer aan. Er zat geen premium op. Dus dat was echt best wel een probleem. Maar nu hebben we gewoon ook een ander software-systeem. Een systeem wat ook niet heilig... Dat is ook niet heilig. Maar een paar dingen zijn super. En wat er super aan is, is dat we dus vanuit het magazine door kunnen plaatsen... met 1 druk op de knop naar online... Dus we hebben onze artikelen, de Hoefslag ligt bij jou op de mat. En de week daarna staan al die artikelen ook online. Als premium uiteraard, want als abonnee ga je natuurlijk inloggen, kan je er altijd bij. En als niet abonnee heb je helemaal geen recht op die artikelen, op die content.
Mm-hmm.
Dus dat gaat heel snel. En het is allemaal in elkaar gekoppeld. Dus we hebben de abonnementadministratie zit erin, dus kunnen we zelf kijken waarom iemand niet in kan loggen. Kan ik zelf even kijken, wat is er aan de hand dan? Staat er een bepaalde instelling niet goed of wat dan ook, kunnen we heel snel oplossen. De sales zit erin. Dus ook de mensen van sales verkopen een advertentie, kunnen hem zo erin zetten. Dat staat ook gelijk dan erin. En de redactie zit erin. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat is echt wel een heel mooi systeem. Ik denk dat dat ook, met name die techniek was er al. Dat we die keuze hebben gemaakt, dat ons ook wel weer vooruit geholpen heeft.
Ja.
En dat had ook op een andere manier gekund hoor. Want dat werkte ook met een goede software. Maar ja, dit moest nou eenmaal via deze weg. En dat gaat nu heel goed. Ja.
Ja.
En daardoor kunnen we ook weer net aan die marktplein hebben ze ook voor ons ontwikkeld. Nou, dat is allemaal weer gekoppeld aan het abonnementensysteem wat in het systeem ook zit. Dus er is geen externe dingen die met elkaar moeten communiceren. Ja, dat werkt gewoon echt heel goed.
Ja. Ja.
Ik denk wel dat dat onze inhaalslag heeft betekend. En dan gaat het ook ineens hard, hè? Echt hoor.
Maar dan, dat is toch ook wel een beetje zoeken naar het juiste systeem. Ik weet dat heel veel ondernemers, ja, die zijn wel ook op zoek naar, ja, wat werkt het beste? Wat doen andere ondernemers? Hoe is jouw zoektocht daarin verlopen?
Ik heb het niet gedaan. Ik moet zeggen, dan moet ik alle credits geven aan het management van de vorige uitgeverij van Media Primair. Die kwamen met dat systeem.
Okay.
Ik heb het de eerste half jaar echt vervloekt, want het was een systeem wat gebaseerd was op kranten. Dus op nieuwsbladen, bladen, kranten, weet ik veel. En dat is echt wat anders dan een magazine.
Ja.
Maar de partij waarmee we het doen heeft meegedacht en meeontwikkeld. En nu is het eigenlijk wel, begint het behoorlijk erop te lijken. We zijn nu echt best wel tevreden erover.
Ja.
En we zijn nu blij dat we het gedaan hebben. Maar het zag er in het begin helemaal niet zo positief uit.
Ja.
Dus zo zie je maar dat ook hele goede dingen beslist zijn in de tijd van media primair. Want het was niet mijn keuze geweest toen de tijd.
Welk systeem is dat dan voor mensen?
Pubble heet het. Ja. En dat is met name als je echt een tijdschrift hebt, is dat interessant. Als jij niet een tijdschrift hebt, zou ik nooit met Pubble gaan werken. Of een krant. Dat is echt een uitgeverstoel, is dat, zeg maar. Ja.
Dus als jij alleen een website wil met premium, dan is het niet per se...
Zou ik lekker WordPress doen. En dat is heel makkelijk met een plugin van WordPress, kun je dat zo maken. En dan zou ik dat doen. Of er zijn ook andere methodes, hè. Ik ben natuurlijk geen IT-specialist.
Maar al als ervaringsdeskundige, als gebruiker, kom je wel achter dingen wat werkt en wat niet.
Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel websites die een beetje gebaseerd zijn op WordPress-technologie. Neem bijvoorbeeld de Phoenix van de IMU Plus Academy. Hele fijne website. Daar werk ik ook voor met het hotelrestaurant. Daar werk ik ook mee. Het is een mooie software. Maar eigenlijk lijkt het een beetje op WordPress. En als de technici zeggen dat het ook uiteindelijk op WordPress gebaseerd is.
Ja.
Zo zijn er meerdere partijen die mooie software aan kunnen bieden. Ik zou zeker, wat ik eigenlijk altijd doe met zulke gevallen, is toch gewoon even proberen, een probeersiteje maken. En dan kost dat misschien een paar honderd euro. En dan ga je daar een beetje mee stoeien. En dan kan je zeggen, ik vind het wat of ik vind het niks.
Ja.
Maar Pubble, zo'n systeem van Pubble, dat zou ik natuurlijk voor onszelf nooit gebruiken. Dat is echt voor de titels prima. Elke titel zit er ook in inmiddels. Dus niet nog een titel die niet op Pubble draait. En alle websites zijn ook bijna allemaal over. Ja. Alleen de Bit-website, maar die hebben we natuurlijk nog maar kort in eigendom. Mm-hmm. Dus die gaat ook volgend jaar over in Pubble. Ja, dan gaan we daar weer mee in doorontwikkelen. Dus alles wat we dan bedenken, dat we bijvoorbeeld willen dat er ook meer discussie komt binnen de community, gaan we ook weer met Pubble bedenken in die website.
Ja.
En doordat wij dat dan bedenken en zij ontwikkelen dat, kunnen ze dat ook weer bij andere uitgeverijen aanbieden.
Ja.
Dus wij lopen daar zelfs een beetje in voor. Qua ideeën zeker. Nou, ideeën hadden we altijd wel natuurlijk. Ja. Maar alles werd tegengehouden. Ja. En nu worden de ideeën ook opgepakt. En het is niet meer dan, dat is toch in de ICT-wereld. Je hebt een idee en het duurt zomaar een half jaar voordat ze een keer wat hebben ontwikkeld. Dat duurt gewoon heel lang.
Ja, ja, het moet natuurlijk ook gerealiseerd worden en getest. En
nou ja, en dan allemaal beter iets goeds wat later komt. Maar het is wel iets wat, we maken wel iedere keer stappen nu.
Ja, we zijn nu een beetje aan het eind van de podcast beland. Welke lessen zou jij andere ondernemers mee willen geven? Wat is onwijs belangrijk?
Blijf rekenen. Weet je, winst is omzet min kosten. Dan heb je winst. En ik ben zelf ook helemaal schuldig eraan. Passie is belangrijk, want anders dan doe je je werk niet met plezier. Maar ga wel rekenen. Als jij je omzet min kosten en je komt niet uit, het is nul of minder zelfs, dan heb je een hobby, dan heb je geen onderneming. Zoek er dan gewoon werk bij. En hou wat je doet als hobby. En dat is niet alleen in de paardenwereld, dat zie ik ook heel veel in de horecawereld.
Wat dat betreft zit jij wel een beetje in twee werelden die best wel heel veel overeenkomsten hebben door die passie eigenlijk. Hè?
Door die passie.
Ja. Door die passie denken mensen, ja, maar dit is wat ik leuk vind.
Ja.
Dus...
ja. Maar als jij het leuk vindt om een café te hebben of achter een bar te staan, of je vindt het leuk om te koken, zeg maar, ik vind koken zo leuk. Ja, voor een restaurant met 30 man koken is echt wat anders, hè? Maar goed, oké, als je dat leuk vindt en jij gaat rekenen en je komt niet uit, zeg het dan op en ga gewoon twee dagen in de week bij een restaurant werken of zo.
Ja.
Dan heb je het ook en dan heb je niet die sores en dan verdien je er tenminste wat aan.
Ja.
Dat is gewoon een hobby. Dat mag, dat is geen schande, hè?
Ja.
Passie is leuk. Maar als jij ondernemer bent, als jij jezelf een ondernemer wil noemen, moet je geld verdienen.
Ja.
En dat mag je nooit vergeten.
Ja, tot slot ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Je had het net over jullie wensenlijstje. Wat mogen we nog in de toekomst verwachten? Wat willen jullie?
Nou, ik kan helaas niet alle wensen natuurlijk openbaar maken in een podcast. Dat is het ook logisch.
Top
hè?
Secret.
Dat is ook een beetje strategische dingen zijn het. Maar wat ik in ieder geval heel graag wil, is de basis die we met Hoefslag hebben opgezet, wat ik net vertelde. Hè? Dus als je die online community hebt en dat uit gaat bouwen, en zowel qua marketing als qua sales, als qua content, helemaal uit gaat bouwen, dat wil ik uitrollen over al mijn titels. Dat is in ieder geval wat ik tussen nu en 3 jaar wil bereiken. Daarnaast zijn er ook nog wel wat strategische wensen op het wensenlijstje, maar daar moet ik altijd een klein beetje mee uitkijken. Dus dat merken jullie vanzelf wel.
Ja, maar er staan mooie, mooie dingen op de planning.
Nou, we hebben waanzinnig veel nog te doen. Dat weet ik wel. En dat is ook hard werken schuwen we niet. Maar het is een beetje de uitdaging om het zo te doen dat iedereen in zijn kracht staat. Dat iedereen doet wat hij goed kan. Zodat je het ook de snelste stappen kan maken. Dat is ook nog wel een les die ik trouwens geleerd heb. Als je iemand iets laat doen wat hij eigenlijk maar een beetje maar matig kan of zo. Of dat hij het wat doet voor jou. Of dat hij het doet omdat hij het moet doen. Of dat hij zijn salaris krijgt. Ja, dat werkt niet. Iedereen, je moet altijd een beetje voelen wat is iemand zijn kracht. En daar ga je hem gewoon in laten ontwikkelen. Geef mensen ook kansen. Laat ze schijnen. Laat ze stralen. Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, Ja, dan heb je dus iemand bij wijze van spreken waar die normaal een 8 zal scoren, scoort hij nu een 12. En daar heb je als bedrijf heel veel aan. Dat is alleen maar win-win is dat.
Ja.
Dus.
Ik denk het mooi om mee af te sluiten.
Zo is het.
Ik wil jou onwijs bedanken.
Ja, nou jij ook hartelijk bedankt. Ik vond het een hele eer om in jouw tweede podcast als gast te mogen optreden. En vooral ook omdat we elkaar zo lang kennen.
Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes. Zodat jij meer fijne klanten kunt helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen en dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast!